En dan is het nu 3:00 precies op deze donderdag, de 6e augustus 2026. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin altijd weer boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Hoe zou zijn huis eruit zien? Dat van schrijver Bas Brisant, die zich prutser in opleiding noemt. En met zijn gezin een huishouden runt waarin sokken niet bij elkaar passen en bijna elke planning mislukt. Is dat nou een weg naar frustratie of juist naar geluk? We gaan het horen. Hij is hier. Welkom Bas Brisant hier in het Hapsishuis Radio Live.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent Bas. Je hebt je boek Positief Prutsen, want zo heet het, hè? Onder pseudoniem geschreven, want het is een stil cadeau aan de mensen om je heen, begreep ik eerder van je. En je eigenlijke naam is natuurlijk bij ons bekend. Maar waarom is dit boek een stil cadeau geworden?
Nou, wat ik vooral zag was, er waren heel veel mensen om me heen die echt heel erg druk bezig waren met heel streng zijn voor zichzelf. En zelf was ik eigenlijk ook geen haar beter, hè? Perfectionist in hart en nieren. En daar kon ik me volledig in verliezen. Mm-hmm. En ik heb dit boekje ook niet geschreven omdat ik alles al had uitgegoogeld. Hè? Maar ik heb wel heel veel dingen geleerd in mijn carrière, door dingen te doen, maar ook door dingen niet te doen. En in plaats van nou zeg maar de goeroe te zijn op een podium, dacht ik van joh, het is veel leuker om zo'n boekje weg te kunnen geven. Van, kijk eens, heb ik ook gelezen, een boekje van Bas Brisant. En die zorgt ervoor, die helpt jou om wat minder streng voor jezelf te zijn. Dus niet yep. De goeroe, maar samen op het bankje, samen lezen. Ja. En dan is het ook veel leuker om weg te geven.
Ja, ja, tuurlijk. En heb jij een beeld voor wie je het geschreven hebt?
Ik denk dat ik het geschreven heb voor iedereen die soms denkt van, joh, ben ik nou de enige die het leven niet snapt? We zijn, het lijkt erop als tegenwoordig alleen maar succes telt. We zien geen foto's op Instagram van die mislukte vergadering of mensen die eenzaam op de bank zitten. Het is alleen maar, iedereen om je heen lijkt het beter te doen dan jij. En volgens mij klopt daar helemaal niks van. Mm-hmm. We zijn allemaal aan het improviseren.
Ja.
De een doet dat nou eenmaal wat beter dan de ander. Maar het feit dat we allemaal aan het improviseren zijn, dat vind ik eigenlijk wel een geruststellende gedachte.
Heb je het dan geschreven voor de mensen die, als ik zo vrij mag zijn, die improviserend in het leven staan?
Nee, ik heb het juist geschreven voor de mensen die denken dat het leven heel gestructureerd moet zijn. Ja. Die wat meer zouden mogen improviseren.
Aha. Maar daar heb je een oordeel op.
Nee, ik heb
dat ze meer moeten improviseren. Dat...
Ja, misschien die meer mogen improviseren.
Ja. Want hoe dan ook, jij neemt sterk stelling tegen die menselijke perfectie.
Ja.
Waarom is dat?
Nou, perfectie is niet hetzelfde als kwaliteit. Ik heb liever als een chirurg mij opereert dat niet een positief prutser is, maar dat hij gewoon zijn vak verstaat en dat hij precies weet wat hij moet doen. Maar perfectionisme, dat is doorgaan terwijl het eigenlijk al af is. Dat is net zo lang blijven schaven om te zorgen dat het nog beter kan. Het is een soort geruststelling zoeken, denk ik. En dat doen heel veel mensen. Er zit een soort angst achter. En ik noem dat angst in een pak. Want we zijn bang om afgewezen te worden of niet goed genoeg zijn. En dat is heel erg zonde, want daardoor laten we dingen liggen die we anders misschien wel zouden doen.
Ja, zeker. Ja. Is dat dan ook de kracht van het imperfecte?
Ja, ik heb weinig mensen ontmoet die zeggen van, joh, mijn leven is perfect omdat alles... ik heb ontzettend veel geluk omdat mijn leven perfect is. Ik denk dat het tegenovergestelde is. Accepteren dat iets niet perfect is, dat geeft ruimte. Ja. Als het niet perfect hoeft te zijn, dan is er ruimte voor iets nieuws om wat te leren.
Ja.
En nog veel belangrijker, ruimte om lol te hebben of om plezier te maken.
Ja, want dat is ook wat je schrijft. Hè? In het onverwachte schuilt het echte plezier.
Ja, ik denk als ik terugdenk aan de dingen die ik meegemaakt heb,
verwacht wordt, ja.
Dan waren de mooiste momenten die waren nooit gepland. Dat gesprek dat 2 uur duurde, terwijl je dacht dat het met 5 minuten klaar zou zijn, maar waar je na afloop van dacht van wat een gaaf gesprek.
Mm-hmm.
Of op vakantie dat je met z'n allen onder een tent hangt omdat het zo verschrikkelijk waait en je bang bent dat het ding de lucht in vliegt. Ja, weet je, we doen net alsof geluk of zoiets, of dat een agenda heeft. Maar dat is niet zo.
Nee, sterker nog, jij doet ook eigenlijk een oproep om die agenda te doorbreken. Want je doet de oproep dat het slim is om bewust iets te laten mislukken.
Ja, klopt.
Waarom nou?
Nou, daar schrikken sommige mensen wel van. Hè? Alsof ik
moet
je
dit bewust laten mislukken?
Nee. Niet datgene wat belangrijk is. Hè? Ik zou je nooit adviseren om bewust je belastingaangifte verkeerd in te vullen. Dat is niet handig.
Nee.
Maar het gaat erom om eens een keer te ervaren dat het helemaal niet erg is dat er eens een keer iets misgaat. Hè? Verstuur die mail maar als die niet af is. Bak die taart maar als die scheef wordt of als die verbrandt. Begin maar ergens aan voordat je nou denkt dat je er klaar voor bent.
Ja.
En die ramp, en dat is een hele mooie uitspraak en die wordt toegeschreven aan Mark Twain. Heel veel van de rampen waar ik bang voor was, zijn nooit gebeurd. En we zijn heel vaak bang dat er iets gaat gebeuren en daardoor doen we het niet. En joh, laat het misgaan. En dan zie je dat die ramp helemaal niet zo erg was als dat je van tevoren had bedacht.
Maar het is dan meteen een pleidooi tot ongebondenheid.
Nee. Juist niet. Ik vind verantwoordelijkheid juist heel belangrijk.
Ja.
Maar verantwoordelijkheid betekent niet dat je jezelf continu onder druk moet zetten. En je werk serieus nemen, dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar het is niet belangrijk om jezelf steeds heel erg serieus te nemen.
Ja.
Als je jezelf als je wat minder serieus neemt, word je ook een leukere collega of een leukere vriend of een leukere partner.
Ja. En als je het nou hebt, en nou hebben we het over bedoelde mislukkingen, hè, min of meer. Maar als je nou onbedoelde mislukkingen hebt, hè, hoe kunnen we daar goed mee leren omgaan?
Ik denk dat je een verschil moet maken tussen iets wat mislukt en iets wat je bent. Want heel vaak zeggen we niet ik heb een fout gemaakt, maar we zeggen ik ben een mislukkeling. Je moet niet datgene wat mislukt verbinden aan je identiteit.
Ja.
Wat ik heel vaak mezelf ook afvraag is, stel dat een vriend bij me komt en die heeft iets doms gedaan, wat zou ik dan tegen hem zeggen? En die boodschap die is vaak veel liever dan datgene wat we tegen onszelf zeggen.
Uh-huh.
Zeg dat eens tegen jezelf.
Ja.
Praat eens met jezelf alsof je tegen een goede vriend praat.
Ja.
Dan merk je dat je veel liever bent dan dat stemmetje in je hoofd.
Ja. In je boekje neem je sterk stelling, en je had het er al over hoor, over de perfectie. Maar waarom gaat geluk daar nou nooit over?
Omdat perfectie nooit klaar is. Het is altijd een stap verder. Eerst dit, dan dat nog. Maar dat nog, dat schuift altijd op. En als je focust op dat perfecte eindresultaat, dan mis je wat er onderweg gebeurt.
Mm-hmm.
En het is ook nooit klaar. Maar geluk is helemaal niet zo spectaculair. Het is niet de finish, het is wat er onderweg gebeurt. Dat geluk, dat loopt met je mee. Maar als jij alleen maar bezig bent met het eindresultaat, dan mis je dus alles wat er onderweg gebeurt.
Ja, heeft het misschien ook te maken met het woord geluk? Want geluk is ook dat er iets lukt. En dat het dus passend is.
Ja, ik weet niet of ik het met de definitie eens ben dat geluk is dat iets lukt. Gelukkig heeft zoveel verschillende betekenissen. Ik vind dat een hele lastige om te beantwoorden. Ik denk niet dat geluk betekent dat iets lukt. Ik denk dat geluk betekent dat je de tijd neemt om te zien wat er gebeurt. En dat je kunt genieten van de momenten die goed gaan, maar ook van de momenten die fout gaan.
Geluk is de genieting.
Ja, geluk heeft heel veel te maken met genieten. Heeft heel veel te maken met waarderen.
Ja. Als het gaat om dat imperfecte, hè? Eigenlijk die mogelijkheid tot geluk. Als het niet goed is, raken we snel ontevreden. Hè?
Ja.
En waarom is die imperfectie dan toch gekoppeld aan het optimistische levensgevoel?
Ik heb een hele mooie uitspraak van een vriend en die zegt: het leven is een toverbal.
Vertel.
En dat vind ik een hele mooie. Want als je vroeg hadden we van die toverballen en als je er maar lang genoeg op sabbelde, dan kwam er een andere kleur.
Ja.
En soms komt er een kleur en dan denk je van, joh, als dit het is, dan hoeft het voor mij even niet meer. Maar als je door blijft gaan, dan komt er ook weer een andere kleur. Ja. Dus het is niet zo dat... Het leven doet wel iets met je. Hè? Als je doorgaat, komt er een andere laag. Dat vind ik optimisme. Hè? Vertrouwen dat je doorgaan, dat zo'n moeilijke periode ook wel weer verandert in iets wat positiever is of leuker is. Hè, als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan zijn de dingen die ik in eerste instantie heel erg vond, vaak die momenten geweest waarop ik het meest geleerd heb of waar mijn leven een totaal andere wending genomen heeft dan ik in eerste instantie had bedacht of verwacht. Ik denk dat je optimisme niet moet definiëren als weten wat er morgen gebeurt, maar weten dat het wel weer in beweging komt.
Mooi. Ja, dat is een diep besef.
Ja. En dat heeft ook wel... Zeker als je in momenten zit waarbij het gewoon echt slecht met je gaat, of waarbij de hele wereld tegen je lijkt te zijn, of alles mis lijkt te gaan. Dan is de gedachte van, joh, dit is nu, en er komt vast wel weer iets beters op mijn pad, die kan heel erg bevrijdend werken. Maar het is soms wel heel erg lastig om hem ook te zien. Ja.
Dan is falen een hilarische voorbode van succes.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje gemeen.
Falen en succes zijn gekoppeld, maar ja. Hilarisch?
Nou ja, het is een beetje gemeen. En over het algemeen, als iets misgaat, is dat op dat moment niet heel grappig.
Ja, want je schrijft
grappig.
Dat op pagina 13. Nou,
ja, maar later wel. Ja. Vaak zijn de momenten waarop iets echt falikant de mist ingaat, zijn momenten waar je later het hardst om kunt lachen. Dus niet op dat moment zelf. Hè, maar succes en falen zijn niet elkaar tegengesteld. Het zijn buren.
Wat mooi gezegd.
Als je bezig bent met iets nieuws te doen, dan als je iets aan het leren bent, dan maak je fouten. Dat kan niet anders. Hè? En achteraf blijken die fouten vaak veel waardevoller dan wanneer iets meteen lukt. Hè? Want als iets meteen lukt, ja, nou, dat is mooi, maar heb je daar dan wat van geleerd? Ja. Maar falen wordt altijd veel te persoonlijk gemaakt. Hè? Dat wordt dan gekoppeld aan de persoon zelf. En als een vriend van mij iets vertelt over iets wat mislukt is, dan lachen we er vaak samen om. En dan denken we van, poeh, gelukkig, dat is mij, had mij ook kunnen gebeuren. Dat is me gelukkig niet gebeurd. Maar we lachen niet om die vriend. Ja. En op het moment dat je het falen loskoppelt van je identiteit, want dat is wat heel veel mensen doen, hè. Ik al eerder zei, ik ben een mislukkeling. Nee, je bent geen mislukkeling. Je hebt iets gedaan wat niet lukte. En daar heb je van geleerd.
Ja, ja. En het mislukt ook vaak door een innerlijke criticus, schrijf je, hè?
Ja, zeker.
Ja, wat kunnen we daartegen doen? Help mij.
Nou, in het boekje schrijf ik dat je de innerlijke criticus een naam moet geven. Nou, en als dat het enige was, zeg maar, wat je hoeft te doen, dan was het boekje met 3 pagina's klaar geweest. Dus zo simpel is het niet, hè? Die raak je nooit helemaal kwijt. En die ik ook niet trouwens, hoor. Die van mij is kerngezond. Het enige is dat ik hem wat sneller herken. En zo'n interne criticus, die kan heel erg overtuigend klinken, hè? Alsof elke gedachte de waarheid
die
is.
Die is bijna niet te verslaan.
Nou, het is, als je je realiseert dat het niet de waarheid is, maar een mening van een interne criticus, en ook niet altijd een goeie, dan kun je ook zeggen van, joh, zoek het even lekker uit. En door hem een naam te geven, creëer je afstand. He, dus daarmee maak je hem kleiner. En dan niet denken van, joh, ik ben onzeker en daar is die weer. Maar, joh, hou je mond eens. Ik heb jou nu even niet nodig. He,
ja, zo.
Het gebeurt mij ook nog regelmatig. Hè? Soms merk ik het pas een dag later dat ik denk van, oh ja, ik heb me toch weer laten ringelen horen door die interne criticus die zei dat dit niet goed genoeg was, of dat ik iets stom gedaan had, of dat ik er achteraf over na ga zitten denken van, joh, tijdens dat etentje ben ik niet gulzig geweest. Heb ik daar wel ruimte gelaten voor anderen? Heb ik niet te veel gedronken? Dat is allemaal je interne criticus.
Ja.
Maar door hem een naam te geven, dus zeg je, joh, Bart, bek houden nou. Dat helpt om hem een beetje op afstand te geven. En je maakt het een apart persoon van die je kunt negeren of nou kunt luisteren.
Ja, je objectiveert hem
Je objectiveert hem, ja.
Ja. Weet je waar we ook in falen? Schrijf je ook over de liefde.
Ja.
Ach, want schrijf je constateert, hè, dat we vaak liever voor anderen dan voor onszelf zijn. En ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dat is ook een beetje triest eigenlijk, maar dan doen bij mij de vraag op waarom we het dan toch zo doen.
Ja, misschien wel heeft dat ook wat te maken met onze cultuur. De, soms denken we, ik denk dat we denken dat streng zijn helpt. He, dat als we maar streng genoeg voor onszelf zijn, dan worden we een beter mens van. Mm-hmm. Ik heb daar nog nooit bewijs van gezien, het tegenovergestelde. Nee. Als je altijd maar streng voor jezelf bent, dan word je niet beter van, dan word je helemaal moe van. Dus, zoals ik al eerder zei, wat zou helpen, en dat gaat over je interne criticus, maar dat gaat ook over streng zijn tegen jezelf. Stel dat iemand anders, een goede vriend of een familielid of wie dan ook, een collega bij je komt en die zegt, ik zit met dit probleem. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Zeg dat ook eens tegen jezelf. Uh-huh. Waarom zou je voor jezelf andere regels gebruiken dan dat je voor een ander gebruikt? Ja. Waarom ben jij niet hetzelfde mededogen waard als jouw collega, je vriend of je familie?
Wat zegt ons dat dan over de liefde, hè?
Ja, wees eens net zo lief voor jezelf als dat je lief bent voor je medemens. Hmm. Hou van jezelf zoals je houdt van je partner of van je kinderen. Ja.
Maar dat is dus eigenlijk niet mogelijk.
Tuurlijk wel.
Het blijft toch een beetje onbeholpen als je kijkt naar de uitingsvorm van de liefde. Hè? Neem de seks. Dat is toch een tamelijk rommelig proces.
Ja, lekker toch?
Waarbij we graaien naar iets wat we niet kunnen vinden, namelijk het mysterie.
Ja, maar toch, die seks zorgt wel voor verbondenheid. En als bijvoorbeeld masturbatie is datgene wat voor verbondenheid met jezelf zorgt, yo, be my guest. Hmm. Wees net zo lief voor jezelf als dat je lief bent voor anderen. Ja. Misschien is dat wel ook de kern van positief prutsen. En niet wakker worden en denken van, joh, nu doe ik alles goed. Ja. Maar jezelf eerder corrigeren en iets vriendelijker voor jezelf zijn.
Ja, mooi gezegd. Ja. Voor een beter leven komen we een beetje bij de middelen.
Ja.
Beveel je mindfulness aan en je zegt eigenlijk, ik heb hier voor jullie mindfulness voor klunzen. Hè, want zo noem jij dat.
Ja.
Maar wat is dan het verschil met gewone mindfulness?
Ja, ik denk dat mindfulness een beetje een imagoprobleem heeft. Hè. Mensen denken dan aan meditatiekussens, wierook,
ja,
belletjes, uren stilzitten. Ja. Voor mij is mindfulness veel, veel, veel simpeler. Gewoon af en toe weer volledig aanwezig zijn in je eigen leven. En
maar dat
heel vaak zijn we al bezig met morgen of dat gesprek van gisteren wat dan niet meer te veranderen valt. En dan missen we wat er nu gebeurt. Hè, dus we alleen maar aan het piekeren, alleen maar aan het denken. En wat ik heel grappig vind is dat mensen zeggen van, joh, ik heb vandaag nergens tijd voor gehad. En toch ben je de hele dag bezig geweest, maar je bent niet aanwezig geweest.
Wat sneu, hè? Jammer is dat.
Ja, dat is echt heel erg jammer. Ja.
Ja, en hier zie je het waardevolle van het feit dat jij er wat opmerkingen over maakt in je boek.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat je aandacht hebt voor de mindfulness en de aandacht.
Ja, dat je aandacht hebt gewoon voor
de aanwezigheid.
Er is een boekje van Eckhart Tolle, dat heet De Kracht van het Nu.
Ja.
Heb ik ook ooit eens gelezen. Dat is dat hele stuk mindfulness in dit boek, dat is Eckhart Tolle samengevat in 2 pagina's.
Aha, zo heb je het gedaan.
Ja.
Ja. Ja.
Gewoon aanwezig zijn in het nu, opmerken wat er nu gebeurt.
En dan kun je wel zeggen, ja, 2 pagina's, hè, dat Eckhart Tolle heb ik dan samengevat, maar je doet meer. Want je bent ook een pleitbezorger van traagheid.
Ja, zeker.
Zo kom je niet over trouwens. maar waarom is die traagheid zo belangrijk?
Nou ja, kijk, het is niet alleen traagheid. Hè. Als traagheid de oplossing was, dan zou in de file staan een spirituele ervaring zijn. Dat is het niet. Maar wat wij heel vaak doen, is snelheid verwarren met vooruitgang. Ja. We gaan direct reageren op berichtjes. We gaan direct dat mailtje versturen. We vullen stiltes op. We vinden overal wat van.
Ja.
En we raken vermoeid van onze eigen haast. En een tandje terugschakelen helpt dan gewoon. Doe eens even iets langzamer, iets met aandacht. Hè, dat geeft je niet meer uren in je dag, maar wel meer dag in je uren. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat vind ik een groot verschil.
Ja, het gaat over kwaliteit.
Ja, ja. Absoluut.
Je suggereert om wat liever voor jezelf te leren zijn. Hè, want daar hebben we het allemaal over. Hè?
Ja.
Het gaat allemaal over de liefde, hè? Alles is liefde.
Alles is liefde.
Ja, precies. Je suggereert ook om wat liever voor jezelf te zijn, om te gaan glimlachen, ook als je het niet meent. Hè? Want ook een nep glimlach werkt,
ja.
Schrijf je. En toen ik las dat zo en ik denk, ja, dan roep je eigenlijk op om iemand iets te laten doen wat hij niet voelt.
Niet helemaal. Ik ben een heel groot voorstander van eerlijk zijn over hoe je je voelt. En als je verdrietig bent, moet je niet doen als je vrolijk bent.
Ja, want we willen ook allemaal uit één stuk zijn.
Ja,
toch?
Precies. Ja. Maar het werkt andersom. Ik denk dat lichaam en geest, die zijn continu met elkaar in gesprek. En als jij lacht, dan doet dat ook iets met je lijf. Wat je bijvoorbeeld doet, is veel. Ik heb helemaal geen zin om een wandeling te maken, want ik heb veel te druk. En vervolgens ga je een wandeling maken en dan merk je dat het halverwege die wandeling, dat je hoofd ineens een stuk rustiger wordt. Glimlacht naar iemand en een glimlach terugkrijgt.
Ja.
Dat zijn de dingetjes. Je hoeft geen rol te spelen, maar dat zijn kleine dingetjes die soms veel grotere gevolgen hebben dan je dacht. En dat is geen toneelspel, maar dat is meer iets als jezelf een kans geven. Dus die niet incongruent zijn, maar doe eens iets wat een positief effect zou kunnen hebben. En naar jezelf glimlachen in de spiegel, word je echt vrolijker van. Ook al voel je je niet vrolijk, lachen tegen jezelf doet iets in je lijf.
Ik ga het doen. Je vertelt er zo lekker over dat ik dat gewoon ga doen.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Heel fijn.
En ik maakte die opmerking ook met het oog op de volgende vraag. Dat heet een radiobrug, hè?
Ja.
Want humor vind jij een heel belangrijke kwaliteit voor mensen.
Ja, absoluut.
Ja, waarom?
Omdat
is het zo
ook gemerkt heb dat als je ergens om kunt lachen, dan blijft het je minder lang achtervolgen. Ik probeer dat zelf ook, dat lukt lang niet altijd, maar wel steeds vaker. Maar humor haalt die scherpe randjes eraf. Dus het is niet zo dat die problemen weggaan, maar de zwaarte waarmee we ze voelen, die wordt wel minder. Dus als je ergens om kunt lachen, dan wordt het vanzelf lichter. En het leuke is dat humor ook heel erg verbindend werkt. Ik bedoel, lachen om een blunder van een ander, dat is alleen maar leuk, zolang je die ander niet uitlacht, maar lacht om de domme dingen die hij gedaan heeft.
Ja, en de ander ook zou kunnen lachen, dan heb je elkaar samen weer.
Ja,
precies.
Ja. Humor werkt ontzettend verbindend. En lachen is ook nog eens een keer goed voor je lijf. Het maakt hormonen aan die een geluksgevoel geven.
Ja, ja. Je introduceert een principe. Het boeit me geen meter.
Ja.
Pagina 31 doe je dat.
Heel belangrijk principe.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou, het wordt wel eens verkeerd begrepen. Het gaat er niet om dat je denkt van joh, ik trek me nergens meer wat van aan. Ik bedoel het tegenovergestelde. Het boeit me geen meter principe gaat over het zorgvuldig omgaan met je aandacht. Je kan namelijk niet aan heel veel dingen tegelijkertijd aandacht besteden. Maar aandacht is wel een van de kostbaarste dingen die we hebben. En ik kan aandacht schenken aan die vervelende opmerking van iemand op internet. Of aan een prettig gesprek met mijn partner. En dan moet ik een keuze maken. Dus het gaat over kiezen. Sommige dingen besluit je gewoon van dat die jouw tijd niet waard zijn. Dat boeit me geen meter. Iemand die op internet loopt te klieren, boeit me geen meter. Mijn partner die graag wil dat ik samen met haar ga koken, ja, dat boeit me absoluut en daar besteed ik dan mijn aandacht aan.
Ja, het is belangrijk om in kaart te hebben waar je wel of niet aan stoort.
Precies, ja.
Ja. Ja. Je geeft ook veel aandacht aan piekerpatronen en de oplossingen liggen dan vooral in het anders leren denken.
Ja.
Om daar dan op een goede manier mee om te kunnen gaan, maar waarom doe je dat zo? Omdat je dan denken oplost met denken.
Omdat piekeren nou eenmaal in je hoofd zit. Dat doet ons brein. En dan wil je dat we. Dan ga je proberen om dat piekeren te doorbreken. En wat ik heel fascinerend vind, is dat we onze gedachten vaak behandelen als feiten. En dan reageert je lichaam ook al alsof dat al zo is.
Ja, we hebben de stelling al ingenomen voordat
Maar het is alleen maar een gedachte.
Ja.
En ik zeg ook niet dat je anders moet proberen te denken, maar meer dat je nieuwsgierig moet zijn naar waar die gedachten vandaan komen. Kloppen die gedachten überhaupt? Helpt het me? Ja. En als het niet helpt, als het antwoord nee is, dan is dat een heel bevrijdende ontdekking. Want dan hoef je daar dus ook niet druk over te maken.
Ja.
Dat is het idee erachter.
Ja.
Sommige dingen, ja, niet alle gedachten, zeg maar, die verdienen een staande ovatie. Dus sommige gedachten moet je gewoon zeggen van, joh, ga ik niks mee doen. En dat, daar staan in het boekje dus een paar technieken voor. En dat helpt echt.
En dat laten, dat ervoor zorgen dat je niet blijft denken, dat laten, je niet storen aan waar we het over hadden, dat is eigenlijk zo belangrijk voor ons.
Dat is het ook. Ja.
Ja. Wat ook heel belangrijk is, dankbaarheid.
Ja.
Dat is ook positief gepruts, om het zo maar te zeggen.
Ja, nee, zeker. Ja, weet je, ja. Vroeger, als er zijn, ik weet niet hoeveel boekjes geschreven over dankbaarheid. En ik moest er vroeger altijd een beetje om lachen, want dat klonk als dingetjes die je dan moest opschrijven in een schriftje bij het ontbijt. Ja. Nu is dat niet meer zo. Ik denk dat dankbaarheid ook vooral aandacht is. Niet voor wat je niet hebt, maar vooral voor wat er al wel is. Hè? Dus de gewone dingen. Een goed gesprek, een leuk berichtje wat je krijgt. Een die wandeling waarbij het droog blijft, ondanks dat het weerbericht zei dat het zou gaan stortregenen. Het is niet wereldschokkend, maar als je het niet opmerkt, dan mis je dus ook een deel van het leven. Dus ik denk dat ons brein, zeg maar, toen we nog op de savanne leefden, die speurde continu naar problemen, obstakels. En dat zit gewoon in onze manier van denken. Maar we leven niet meer op de savanne. Dus we hoeven niet meer continu te speuren naar obstakels of problemen of weet ik veel wat. Soms mag je hoofd best horen dat het veilig is en dat het leuk is. En dat er gewoon vandaag iets was om dankbaar voor te zijn.
Het is ook wel mooi en dankbaar dat je het zoeken naar obstakels koppelt aan een menselijk vermogen.
Ja, maar ik denk ook dat we zijn
wat
zo.
Wat je zegt over de savanne, ja.
Omdat we zo gegroeid zijn.
Ja.
Dat zit volgens mij in ons primitieve brein. Daar komt het hele verhaal over de fight, flight en freeze ook.
En we hebben het helemaal niet meer nodig.
Nee, we hebben het helemaal niet meer nodig, maar we doen het nog steeds. En het feit dat je dat realiseert, kan al helpen om gewoon te denken van, joh, waar maak ik me eigenlijk druk om? Ja.
Zijn we dan eigenlijk ook niet zo ontzettend, ja, dom? Want als je dat toch al realiseert, dat je dat eigenlijk allemaal niet nodig hebt. Ja, dan ben je al zo ver verder. Zoveel verder.
Ik denk dat dat het nadeel is van ons primitieve brein. Dat we die reactie van altijd kijken naar problemen, obstakels of wat het gevaar. Dat
instinctieve dierlijke brein,
Dat zit in ons, zit in onze genen. Daar doe je niet zoveel aan, ben ik bang.
Ja, zo.
Maar het feit dat je realiseert dat het bestaat, kan wel helpen om een patroon te doorbreken.
Ja. En dat kan heel gemakkelijk door dat patroon te gaan zien door verstillingen. Want dat vind jij dus ook geen verspilling van je tijd als je verstild bent.
Nou ja, er is wel een verschil tussen stilstaan en niks doen. Het lijkt erop alsof druk zijn tegenwoordig bijna een kwaliteit is geworden. Als je iemand vraagt hoe gaat het met je, dan zeg je druk, 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 druk. En daar zijn we nog trots op ook.
Ja.
En ik betrap mezelf er ook wel eens op. Maar bewust even niks doen. Als ik dat een tijdje doe, dan merk ik wel wat er in mijn hoofd speelt. En dat is niet, moet ik dat zeggen? Wat ik dan zie is dat hoe hard ik heb gerend. En soms ook wat ik dan heb gemist. En stilstaan is geen tijd verliezen. Dat is, eigenlijk heb ik het al vaker gezegd, maar het is eigenlijk zorgen dat je leven niet ongemerkt aan je voorbij gaat. Dus elke dag even een momentje stilstaan. Al doe je het maar 's avonds voordat je naar bed gaat. Even met je partner. Van, joh, wat hebben we nou vandaag meegemaakt wat leuk was?
Yeah.
Als we dat vergeten, dan was het weer een dag als elke andere. Yeah. En door 's avonds even te denken van, joh, heb ik nou vandaag iets gedaan wat ik echt de moeite waard vond? Of waar ik blij om was of wat me heeft verrast? Dan is elke dag een cadeautje.
Dan is er dus even geplaatst oponthoud nodig.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Kan oponthoud ook heel misplaatst zijn?
Oh ja, ik bedoel, oponthoud kan ook zijn. Stilstaan is ook domweg op je mobiel zitten kijken naar een of ander dom spelletje. Of binge-watchen van een bepaalde serie. Ja, dat is ook stilstand. Maar dat is niet iets waar je, dan gaat je leven ook ongemerkt aan je voorbij. En dat is nou juist waar ik probeer om dat zo min mogelijk te laten gebeuren. Kijk, en het is best lekker hoor, om 's avonds op de bank te zitten en gewoon domweg 1 of 2 afleveringen van een serie te kijken. Niks mis mee. Maar dan nog steeds, 's avonds, voordat je naar bed gaat, van wat heb ik nou vandaag meegemaakt? Dat echt leuk
ja, was. Even weer het goede oponthoud.
Even het goede ja, oponthoud.
Het geplaatste.
Ja, ja. Precies.
Ja, ja, ja. Ja. We zouden ook, zeg jij, veel minder moeten verwachten en veel meer moeten voelen.
Ja.
Dat klinkt natuurlijk geweldig, hè? Ja, minder dat... verwachten, meer voelen. Maar hoe doe ik dat?
Nou, weet je, ik denk dat verwachtingen zijn vaak een soort onbewuste draaiboeken voor hoe het zou moeten gaan lopen. Hoe het moet gaan gebeuren. Hoe die vakantie eruit moet zien. Of hoe die verjaardag moet lopen. Of hoe dat gesprek zou moeten gaan. Hoe zo'n interview als vandaag zou moeten gaan. En als de werkelijkheid dan anders is, dan zijn we heel erg teleurgesteld. Niet omdat het slecht was, maar omdat het anders was dan het draaiboek dat we in ons hoofd hadden. En dat is natuurlijk heel raar. Wat je mist in dat geval, voor mijn gevoel, is een stukje nieuwsgierigheid. En daar begint voelen mee. Dus niet vragen of het voldoet aan je verwachtingen, maar... wat gebeurt hier nou?
Je gaat dan terug eigenlijk. Ja. Terug naar jezelf.
Ja, dat klinkt
terug
misschien
naar wat
heel
te
klein,
voelen valt. Ja.
Maar het maakt het leven verrassend veel rijker.
Want
als
de verwachting
je...
ligt daar.
Ja, maar ga gewoon... Wat is er nu? Wat gebeurt er nu? Hè? Ja. Hoe is dit? En ik heb vakanties gehad waarbij het totaal anders liep dan we van tevoren hadden gepland. Een mooi recent voorbeeld is dat we in Granada waren en dachten... joh, we gaan wel even naar... hoe heet dat?
De Alhambra.
De Alhambra. Ja. En vervolgens blijkt dat de kaartjes de komende 1,5 week zijn uitverkocht. Nou, we hebben die dag geen seconde meer nagedacht dat je dat van tevoren moest reserveren. We hadden het wel op de agenda staan voor die dag. Wat een leuke dag gehad. Ja. We zijn rondgelopen, we hebben een terrasje gezeten. We hebben oude grotwoningen bekeken daar in de buurt.
Oh,
was fantastisch.
Ja.
En
ja, Alhambra is en blijft fantastisch.
Ja,
blijft een
aanrader.
Maar
ik ben er niet in geweest. Ik heb
maar
alleen
Granada
de buitenkant gezien.
Granada is zich al zo mooi. Ja, ja. Ja.
Dus het feit dat de verwachting... We stonden wel even zo van... oh, 1,5 week uitverkocht. Ja, dan zijn we alweer thuis. Nou, dan gaan we het anders doen.
Ja.
En die nieuwsgierigheid van... wat kunnen we dan nog die dag gaan doen? Ja, dat maakte dat we gewoon een hele leuke dag hebben gehad. Wat kunnen we nou nog meer doen? Dus niet... teleurgesteld zijn omdat onze dag anders liep dan we gepland hadden. Maar gewoon nieuwsgierig van, joh, wat is er dan nog meer te beleven? Wat kunnen we nog meer doen? Wat is er meer te beleven? En hoe zien we dat dan? En dan is dat hele draaiboek eens overboord. Maar dat maakt helemaal niet meer uit.
Ja. Klinkt een beetje als Change the Menu, hè, van Fawlty Towers.
Ja.
Verander.
Precies.
Ja. Verander het recept, en ja. Om het zo maar te zeggen. En nou ja, oké, dan gaat het allemaal anders.
Ja, precies.
Ja. Misschien een beetje in lijn daarmee, maar dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Maar de kunstzinnige werkwijze, daar pleit je voor eigenlijk een weg naar geluk. Om de kunst daarbij te gebruiken. Zoals door het tekenen van een eigen stripverhaal over je leven.
Mm-hmm.
Maar eerst, waarom is juist jezelf leren om creatief te zijn zo belangrijk?
Omdat we zo verschrikkelijk gefocust zijn op resultaat en creativiteit... is nou een van de weinige dingen waarbij het proces belangrijker is dan het resultaat.
Ligt ervoor eigenlijk, hè?
Ja, als ik dan neem een voorbeeld. Ik vraag in groep 1 aan alle leerlingen, wie kan er mooi tekenen? Dan gaan alle handjes de lucht in. Vraag ik dat in groep 6 of groep 8, dan zijn het er nog maar een paar. Vraag je dat de eerste klas, middelbare school, dan is het er misschien nog maar 1. Misschien zelfs helemaal niemand. Door onze opvoeding, door onze omgeving, wordt ons geleerd dat we eigenlijk alleen nog maar zeggen dat we ergens goed in zijn, als we ook zeker weten dat we goed in zijn. Die onbevangenheid, die raken we kwijt.
Ja.
En dat is jammer. Dat vind ik jammer in ieder geval. Creativiteit hoeft niet indrukwekkend te zijn. Je mag er ook best lol aan hebben. Je mag er plezier in beleven. En als het resultaat is dat jij het schilderijtje van Bob Ross wat je voor ogen had, dat een warboel van gele, groene en blauwe vlekken geworden is... boeien, je hebt iets moois gemaakt. Jij hebt iets zelf gemaakt en je hebt er onderweg van genoten. Geweldig, toch?
Ja. Moet je dat ook wel weer kunnen, natuurlijk.
Ja, nou ja, en als het niet lukt, dan is het een fantastisch mooi mislukt schilderijtje. En als voorbeeld van dat er toch geen rampen gebeurd zijn, omdat jij een mislukt schilderijtje gemaakt hebt.
Zo is het ook. Ja.
Ja.
Hey, je hebt ook een ernstig pleidooi voor kwetsbaarheid.
Ja.
Dat vind je heel belangrijk.
Ja, omdat perfectie afstand schept. Ik denk dat je kwetsbaarheid,
ja? Ja, kwetsbaarheid
wordt vaak verkeerd begrepen. Het is niet altijd alles vertellen of je hart op tafel leggen. Ik denk dat het begint met eerlijk durven zijn. Durven zeggen van, joh, hier ben ik onzeker over. Of dat vind ik moeilijk. Of dit durf ik niet. Ik heb nog nooit een gesprek gehad met iemand die helemaal perfect was. En dat ik dacht van, oh, daar voel ik me nou echt verbonden mee. Hè? Maar wel met mensen die echt zijn. Ik denk dat mensen verbondenheid voelen met echtheid. En een onderdeel van echtheid is dat je laat zien wie je bent. Dus dat je een stuk kwetsbaarheid durft te tonen. Dit hele boekje is alleen maar kwetsbaarheid. Want dat hele boekje Positief Prutsen gaat over mij. Over al mijn valkuilen, mijn innerlijke criticus. Het feit dat ik altijd alles perfect wilde doen. Mm-hmm. Nadat het boekje klaar was, heb ik nog minstens 4 taalfouten gezien. Staan er nog steeds in. Gaan ze niet meer verbeteren.
Ik heb niks gemerkt hoor.
Nee.
Ja. Zo zie je, hè?
Ja, nou, ja, maar ze staan er nog wel in en ik heb ze ook laten zitten. Ik denk, joh,
en als ik dan zeg ik heb niks gemerkt, geeft jou dat dan lucht, Bas?
Nee, want ik had hem al losgelaten.
Oh.
Ik denk, joh, wow. Dan gaat iemand zeggen, ja. Er staat een taalfout op die pagina en dan zeg ik, ja, dat klopt. Ja. En misschien komt er ooit wel een keer een tweede druk en dan ga ik hem wel verhelpen. Maar voor nu, stoor ik me eraan? Nee. Stoor jij je eraan? Ja, jouw probleem.
Aan het einde van je boek schrijf je dat het echte begin nu kan beginnen. Dat wil zeggen, het echte begin dat je iets gaat doen. Waarom is dat iets gaan doen? Hè? Dat echte, noem het maar, professionele gepruts, hè? Onafhankelijk van de afloop. Zo belangrijk voor ons als mensen dat wij in dat handelen gaan.
Ja, ik denk dat dat komt omdat inzicht pas waarde krijgt als je er wat mee doet. En je kan alle boeken lezen over zwemmen die er te vinden zijn. Maar je leert het pas door gewoon dat water in te springen en het proberen. En dan krijg je een keer een gulp water binnen. Ja, dat gebeurt. Professioneel prutsen is niet om ergens slecht in te zijn. Dit betekent niet dat je ergens slecht in moet zijn. Het betekent dat je bereid moet zijn om beginner te blijven.
Mooi.
Leren en doen, dat gaat samen. Die gaan hand in hand.
Ja, want je begint steeds iets nieuws.
Ja. En zo is dit boek ook ontstaan. Hè? Ik ben gewoon begonnen. En niet omdat ik wist dat dat goed was of wat dan ook. Maar ik dacht, misschien heb ik er zelf wat aan. Misschien heeft iemand anders er ook wel wat aan. Ja. Daar is het mee begonnen. En soms is gewoon beginnen een betere reden dan wachten totdat je denkt dat het perfecte moment er is.
Oh, is doen voor jou ook altijd in iets nieuws beginnen?
Nee, dat hoeft niet. Doen kan ook iets zijn wat je altijd al gedaan hebt, maar wat je gewoon leuk vindt om te doen.
Ja. Maar dan zal je altijd weer een variatie in aanbrengen.
Dan is er altijd weer iets nieuws in wat je gaat doen.
Precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Over dat iets nieuws gaan doen. Hè? Wat wordt nou jouw volgende boek?
Wat wordt mijn volgende boek? Ja, ik heb wel meer ideetjes nog voor volgende boeken. Ik ga toch zeggen, een volgende boek gaat over zelfhypnose. Omdat ik dat heeft heel veel ook te maken met het overwinnen van zeg maar die interne criticus en allerlei interne belemmeringen. Ja. Maar ik moet nog wel de tijd gaan vinden om het te schrijven. En,
maar je hebt het wel helemaal in je hoofd.
Ik ben er al aan begonnen.
Ja,
okay. En dit gaat ook weer volledig organisch. Dus net als Positief Prutsen. Ik heb niet eindeloos gewacht dat ik dacht van dit moet het helemaal worden. Ik ben aan het hoofdstukjes aan het schrijven, ik ben dingen aan het weggooien, ik ben dingen weer opnieuw aan het bedenken. En ik denk ook dat misschien wel de rode draad is van het boek. Hè? Dat je niet moet proberen om perfect te leven, maar dat je het leven gewoon moet leven.
Ja. Ja, gewoon overlaten. Hè?
Ja.
Ja, ja. Zie je ook weer het belang van het laten. Ja. En we gaan dit gesprek zo meteen verlaten. Maar vlak voor deze uitzending zei jij tegen mij van... Oh, ik heb een actie voor de luisteraars naar dit programma.
Ja, iedereen die dit programma luistert...
Ja.
Kan met de code HAPSISHUIS op mijn website... uitgeverijdeijsvogel.nl het boek met 50% korting aanschaffen.
Met de code HAPSISHUIS.
Ja.
Auteur Bas Prizant, dank je wel voor je komst.
Graag.
En ons gesprek hier in het HAPSISHUIS Radio Live. En het boek van Bas, Positief Prutsen, de kracht van imperfect geluk, is een uitgave van uitgeverij De IJsvogel in Houten en is voor een cadeauprijsje overal te koop. Dus doe een jarige Job of Truus er een voordeel mee en dan is er ook nog wat te lachen, dat garandeer ik ze. Deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live is spoedig na te luisteren op hapsishuis.nl. En dan nog even heel snel dit, namelijk iets over jouw gouden trio. Waar heb dat nou voor nodig? Nou, ik ga het allemaal uitleggen, want om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties die maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over die kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te makkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is in de tijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. En directeur Ted Kloosterboer van de stichting die was eerder te gast hier in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl die vormen vanaf nu jouw gouden trio. Ik ben Leander Thijshoff. Ik wens je een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.